Dit is de podcast
van de Universiteit van Vlaanderen.
Met Koen Filet.
Soms is het interessegebied van academici merkwaardig en soms zelfs een beetje grappig. Professor Hedwig Neels, kinesist van de Universiteit van Antwerpen, doet onderzoek naar de, hoe noem je dat, onderbuik van wielrenners en wielrensters. Je zou u, professor Neels, zadelpijnkundige kunnen noemen?
Dat mag zeker, maar ik wil u ook al direct corrigeren. Naar de onderbuik, dat vind ik al veel te preuts. Ik ben daar, dan denk ik, veel opener in. En ik spreek al onmiddellijk over de geslachtsdelen, okay. De peridiale zone, de bekkengordel, de ganse zone die met het zadel in contact komt.
Dus de geslachtsorganen van wielrenners
Absoluut. En
wielrensters. Fietsen is heel populair, dus de vraag van vandaag zou wel eens interessant kunnen zijn voor heel veel luisteraars. En die luidt: is de mens misschien niet gemaakt om te fietsen? Want wat is het geval? Zadelpijn, je kan daar lacherig over doen, maar heel veel mensen hebben daar last van.
Ja, absoluut. Ik doe daar dus inderdaad onderzoek nu naar, ben er heel actief in bezig. En zowel bij wielertoeristen als bij professionelen. Het uitzicht op heel veel verschillende vlakken, maar we zien inderdaad dat iedereen, dat er echt hoge cijfers zijn.
Ja.
Heel veel mensen klachten hebben en inderdaad daar toch wel tegenaan lopen.
Maar klachten, ik heb ook wel eens het gevoel als ik afstap dat ik geen geslachtsorgaan meer heb. Dat zo'n soort van voze plek is geworden, maar ik denk dan, dat gaat wel over en dat gaat ook wel over.
Daar haal je voor mij twee heel belangrijke dingen aan. Enerzijds zeg je van, er kunnen verschillende soorten klachten voorkomen, misschien kan ik het daar even over hebben. En dan anderzijds, inderdaad zo die dat neglect, of hoe zeg je dat, die ontkenning van ja, het is niet zo erg, dat is effectief wel zo. Laat ons daar eerlijk over zijn. Ik wil ook niet gaan dramatiseren. Het is heel vaak ook niet zo erg. Als ik een keer een slapende voet heb, omdat ik hier verkeerd op de stoel heb gezeten, is dat ook niet erg.
Ja.
Maar bij geëngageerde mensen die hun sport willen voortzetten, die de dag nadien bijvoorbeeld een of andere challenge hebben, hè, wielertoeristen die dag na dag een aantal uren op de fiets willen zitten, wordt het toch wel een ander verhaal. En zeker als we gaan spreken over professionele fietsers die uren aan een stuk, dag na dag, opnieuw moeten zorgen dat ze terug op het zadel kunnen zitten, verder gaan, dan merken we toch wel dat het een onderschat fenomeen ook is binnen de medische wereld.
Ja.
Want misschien moet ik die klachten ook nog eens heel eventjes kort. Je kan ze zo wat in hokjes verdelen. Mm-hmm. Je hebt drie lagen van je lichaam die in contact komen of die onder druk staan op een zadel. De eerste laag is inderdaad onze huid en onze geslachtsdelen. Hè. Ja. Bij de vrouwen zijn dat dan meer de schaamlippen, binnenste schaamlippen en de buitenste schaamlippen. En het perineum. Het perineum is het stukje tussen de vagina en de aars.
Ja, ja.
Of bij de man tussen het scrotum, de balzak eigenlijk, en de aars. En dus bij de man is het inderdaad ook vooral dat perineum dat onder druk komt te staan op het zadel. Ja. Dan gaan we een laagje dieper kijken dan de huid en die geslachtsdelen. Dan zitten aan die botstructuren. U ziet beenknobbels aan beide kanten die je voelt als je zit op een stoel.
Ja.
En uw schaambeen dat je van voor hebt. Een schaambeen is eigenlijk ook een soort van gewricht langs. Ja. En aan je schaambeen hangen heel veel pezen vast, die op de fiets ook heel actief zijn.
Mm-hmm.
Dus je schaambeen staat ook serieus onder druk. En ga je dan nog een laagje hoger in ons lichaam kijken, dan heb je die bekkenbodemspieren, die vooral bij vrouwen gekend zijn, maar ook mannen hebben bekkenbodemspieren. Dat zijn spieren die zich al wel na zo van dat soort klachten is kunnen gaan vastzitten in een overspanning. Bij wijze van spreken, zoals je triggerpoints kunt hebben in je nek, kun je door veel zadelklachten en veel irritatie ook echt wel zien dat sommige bekkenbodems zich keihard vast beginnen zitten.
Ja.
En als we dan over de meest voorkomende klachten spreken en we gaan dan terug naar die eerste laag, die huid en die geslachtsdelen, kun je het nog in hokjes gaan opdelen. Zie je dat sommige mensen eerder huidirritatie hebben, echt puur, dan noemen wij wat meer contactdermatitis, doordat je in een vochtige omgeving zit, zweet hebt, veel frictie en druk hebt, kun je zowel wat eczeem krijgen, rodere huid krijgen, puistjes krijgen, ingegroeide haartjes, die niet door niet te vergelijken zijn met hormonale acne, wat je in je gezicht of zo zou kunnen hebben. Maar die echt door die frictie en die irritatie en die druk kunnen veroorzaakt worden.
Ja.
Dus die huidirritatie, die puistjes en zo, dat is een lastige. En anderzijds heb je inderdaad ook wat jij daar juist zegt, de bedrukking van de bezenuwing kan zo die voosheid geven of een tintelend gevoel.
Komt het omdat mijn zenuwen afgeklemd?
Absoluut. Hè? Dus dat is een van de drie hokjes.
Ja.
Enerzijds die huid en irritatie, anderzijds die bezenuwing, die afklemming van de bezenuwing die tintelingen kan geven. En een derde lastig probleem dat we nog zien voorkomen, is ook echt wel zwelling. Oedeem, lymfeödeem, zwelling dat zich begint
ja,
op te zetten eigenlijk ook als een soort van beschermingsreactie van ons lichaam. Zoals dat je dat ook hebt als je een verzwikte enkel hebt, heb je een dikke enkel. Zo zien we dat bij herhaaldelijke druk, aanhoudende druk, sommige mensen ook echt last beginnen krijgen van zwelling, ja, die dan moeilijk op te krijgen.
Wat al die dingen gemeenschappelijk hebben, is... Je gaat daar niet voor naar de dokter, hè?
Nee, dat is het grote probleem. Er is ongelooflijk veel taboe over. Ik ben veel taboe gewoon, hè, want ik heb mijn doctoraat en vroegere onderzoeken gedaan.
Ja, maar niet alleen omdat het op een rare plek is, maar ook het begint allemaal...
Het lijkt zo wat banaal. Je denkt, het zal toch niet dat zijn? Oh, je ziet, dus in mijn grote promo, mijn beste tip voor eender wie is... Als je wilt kunnen inschatten van waar dat je klachten komen, moet je ook durven kijken naar je lichaam. Dus ik verdeel overal waar ik lezingen ga geven, spiegeltjes. Waarop daar staat, your body, your right. En durf al eens met een spiegeltje gaan kijken.
Ik hoop dat u er geen bij heeft.
Want... Nee, ik heb ze nu verdooid. Ik had er moeten meenemen. Ik heb ze nu niet bij. Maar ga eens kijken, hè, om dus een beetje inderdaad te kunnen inschatten van wat van die klachten heb ik eigenlijk.
Hoe ziet dat er eigenlijk uit?
Maar als dan toch mensen wat meer klachten beginnen hebben, wat meer pijn hebben, en ze gaan toch al eens kijken... En ze zien daar dan ineens dat ze puistjes hebben.
Ja.
Of een ingegroeide knobbel beginnen krijgen. Ofzo, dan komt er wel die enorme schaamte. Zo van in die zone. Oei, en wat is het daar dan? En wat moet ik daar dan mee doen? Moet ik dat nu uitknijpen? Of wat ga ik daarmee doen? En dan merkte dat die vragen, terwijl dat je het over een andere zone van je lichaam wel zou durven stellen, is die bekkengordelzone, zoals jij er juist ook al zei, de onderbuikzone, op een voorzichtige manier eigenlijk.
Nu wel heel belachelijk in
het Nee. Maar dat is gewoon over geslachtsdelen, over perineum, over de zone tussen de vagina, de schaamlippen, de ars, mijn ballen. Niemand, de mannen en de vrouwen, ze spreken daar niet graag over.
Maar kan het tot echte gezondheidsproblemen leiden?
Op zich, in die verder gevorderde verhalen wel. Als jij inderdaad zegt, en dat is ook de eerste reactie die heel veel mensen krijgen, van, neem dan een dagje wat rust. We geven een aantal tips over hoe dat je die huid beter kunt gaan verzorgen. Heel vaak in de lijn van hoe dat je bij een babytje luierklachten zou gaan oplossen. Met wat zinkzalf, met wat vaseline, met beter hydrateren. Dus heel veel... De gewone tips kunnen eigenlijk gaan meegeven, dan is alles oké, natuurlijk. Maar als jij bijvoorbeeld zegt van je zit echt met die zwelling die aanhoudend blijft verder gaan, dan zien we wel dat lymfeknopen soms echt zich gaan beginnen verkleven en dat mensen echt, dus bij die professionele wielrensters bijvoorbeeld, zien we echt heel vaak dat er sprake is van een anatomische verandering, dat ze echt opgezette schaamlippen krijgen, die er anders uitzien als bij een vrouw die dat bijvoorbeeld nooit ervaren heeft, omdat die aanhoudende irritatie, het kan zijn door die puistjes of die zwelling van oedeem en zo, je lichaam gaat zich wat beginnen aanpassen, je krijgt wat verklevingen, je lichaam begint wat meer bindweefsel te vormen en je ziet dat echt veranderen.
Ja.
Is dat gevaarlijk? Nee, nog niet echt. Maar in die laatste stadia kunnen we niet anders dan zeggen van dan moet het bindweefsel, dan zit daar bijna een knoop van littekenweefsel, bindweefsel en vocht. En ik sprak nu er juist over de vrouwen, maar ik wil absoluut ook zeggen, dus we spreken over de bicyclists vulva. Is zo die dikker opgezette schaamlippen bijvoorbeeld. We zien dat voorkomen. Bij de mannen bestaat dat exact hetzelfde.
Nee, die,
en noemen
hebben,
we dat...
die hebben geen vulva.
Nee, die hebben geen vulva. Maar dan noemt dat inderdaad de cyclist nodule of de derde testikel. Dat is misschien meer iets wat je al hebt gehoord.
Ik heb er nooit van gehoord.
Maar er wordt effectief gesproken over de derde testikel als zijnde een extra knobbel en bult. Waarbij dat, als er dus dusdanig lang gewacht wordt, de enige oplossing op die moment nog is, chirurgisch wegnemen. Maar ik moet er geen tekening bij maken. Als je in die zone moet gaan snijden, chirurgisch weefsel moet gaan wegnemen, en ik zei er juist al, littekenweefsel, verkleefd weefsel, dan is het risico op nadien opnieuw een herval, omdat je nieuw littekenweefsel hebt gemaakt, er ook altijd weer.
En je kunt je een toer vergeten.
Absoluut, heel veel effect op, inderdaad, bij die professionele, op hun prestaties, op hun tours. Er zijn wielrenners waarvan we weten, professionele wielrenners, op de moment die net enkele maanden uit zijn geweest, omdat ze herstelden van chirurgie.
En dat wordt dan niet verteld van het is
sommigen
het was
zijn er
derde
super
teelbal.
Open over en durven daar wel onmiddellijk zo wat over posten en weet ik veel wat. En anderen zijn er heel gesloten over. Dus laat mij op
maar
het moment...
Maar je kan ervan uitgaan, als je het peloton ziet fietsen op televisie, een heleboel van die renners hebben dit soort van problemen.
Absoluut, absoluut.
Want ze zitten
renners,
bij het ware, als het ware dag en nacht op hun zadel.
En een heleboel van die rensters. Ik ben op het moment over dit soort onderzoek, vind je namelijk niet zo heel gemakkelijk funding, want dat is niet levensbedreigend inderdaad, zoals we er juist al zeiden. Dus ik heb mijn strategie omgedraaid en ik dacht, ja, als ik een meerwaarde kan zijn voor ploegen, dan zit ik in de ploegen, dan zit ik in het veld. Dan kan ik ervaring opdoen enerzijds en anderzijds ook data verzamelen, want daar zijn ze best wel mee akkoord. Ja, dus ik zit eigenlijk echt niet vanuit mijn onderzoeksrol, maar vanuit de klinische rol in de ploegen van Lidl Trek op dit moment. Ook bij AG Insurance, Soudal Quickstep, bij de vrouwen.
Ja.
Ben begeleiding aan het geven en zo. Dus echt die renners die binnen 2 weken vertrekken naar de Vuelta. Ik ga mee naar de Vuelta.
Ah, ja, ja.
De Giro. Dus...
Maar dan moet je preventief gaan werken op een of andere manier. En hoe kan je dat dan doen? Want je zit op dat zadel.
Wel, preventief werken op het moment wat we doen, is echt ook die workshops gaan geven. Alles over persoonlijke hygiëne. Duidelijk maar uitleggen
dat
van...
Dat zijn toch propere mensen?
Dat zijn propere mensen, maar je zit wel uren aan een stuk. Ook trouwens, als we het terug hebben, niet alleen over professionele, maar wielertouristen. Je zit uren aan een stuk in een zweterige omgeving met fietszeem. Oh, ja, ja. Wat dat eigenlijk wel beter is, want dat is een preventieve goede oplossing. Je moet alleen ook het juiste zeem vinden. Dat is vaak een individueel... Ja. De individuele zoektocht een beetje. Maar je fietsen is dus echt wel goed beschermd, ook wat meer die bezenuwing, dat we die niet te veel gaan bedrukken continu. Dus dat is prima. Maar ja, dat is warm, vochtig, bacterieel.
Ja.
Dus hygiëne is nog veel belangrijker in de zin van... zo snel mogelijk ook uit die broeken na een fietstocht. Iets wat professionelen meer doen, wielertouristen vaak niet doen als ze nog op het terras willen gaan zitten. Maar ook, hoe was je de huid dan? Hoe kan je daarna de huid ook terug hydrateren? Want onze benen smeren we wel in met body lotion. Maar in die geslachtsdelen, in die intieme regio, denk je soms niet aan, oké, de huid moet ook verzorgd worden. Je kan ook best wel wat extra verzorging gebruiken. We geven tips over scheren, epileren, laseren. Wat dat daar de beste dingen over zijn. Dus in de preventie ga ik het allemaal over die hygiëne, die zeemvellen, eventuele crèmes die ze extra kunnen gebruiken vooraf, nadien, zadelposities.
Zadeltypes? Hebben vrouwen en mannen andere zadels? Ik weet het eigenlijk niet.
Dat is ook een goede vraag en een groot dilemma. Er zijn absoluut vrouwenzadels en mannenzadels. Huh? Dat is zo een tijd wat hip geweest. Er zijn heel veel goede merken die ook al heel veel onderzoek daarnaar hebben gedaan. Maar eigenlijk draait het altijd terug uit op het verhaal van ja, iedere man en iedere vrouw is eigenlijk ook individueel. En je hebt even goed vrouwen. Standaard gezien hebben vrouwen een iets breder bekken. Mm-hmm. En mannen een iets rechter en smaller bekken. Maar het varieert nog een heel stuk. En dan heeft het vaak ook nog te maken met de lenigheid van een bepaalde persoon. Of dat je veel meer naar voren kunt kantelen met je bekken en meer stretching hebt op je ganse... Ja, musculaire, dus spier-botketen eigenlijk, of niet. Dus daarover zijn ook wel heel veel bikefitters ondertussen. Dat is echt een job op zich geworden.
Bikefitter?
Ja, bikefitter. Dus echt, soms zijn dat gespecialiseerde kinesisten, soms zijn dat eerder coachen of lichaamsdeskundigen, of hoe noemen ze zich allemaal. Maar je hebt echt wel een aantal hele goede bikefitters die dan met technologie, bijkomende technologie, zoeken naar drukmetingen, positie op de fiets...
Ik dacht dat die mensen vooral bezig waren met de verhoudingen van het kader.
De positie op de fiets fitten naar beste performance, dus beste resultaten op de fiets en beste gevoel. Dat is eigenlijk de rol van bikefitting.
En dat heeft niet alleen met de rug en met de spieren te maken, maar ook met de geslachtsorganen.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja.
In de geschiedenis van de wielersport, het materiaal wordt elk jaar beter. Het verbaast mij een beetje, zijn ze dit vergeten?
Ja, hele goede vraag. En dat vraag ik mij soms ook af. Het is zeker zo. En zelfs de artsen in de wielerwereld die daar al 20 jaar zitten, zeggen van, we zien dat toenemen, die zadelklachten. Waarschijnlijk omdat het materiaal zoveel beter wordt en nog stijver wordt, nog harder carbon, nog lichter, dat het daar toch ook een rol mee inspeelt. Langs de andere kant zie je ook wel dat er heel veel innovatief onderzoek komt. In de medische wereld is er echt heel weinig onderzoek over dit soort klachten. En ben ik op een heel nieuw vlak bezig, precies. Maar in de industrie, de sportindustrie, zien we wel dat die fabrikanten allemaal echt de meest innovatieve dingen bovenhalen. Zoals bijvoorbeeld overlaatst hadden we in een overleg waarbij dat we zoeken naar betere fietskledij en betere zeemvellen.
Ja.
Zelfs een producent die zei van, wij zijn aan het samenwerken met de Duitse industrie, die vanuit de porno-industrie geïnspireerd waren en eigenlijk zich wouden inspireren en het zeemvel in een fietsbroek wouden gaan vervangen door een soort van siliconen vel, second skin. Net omdat in de porno-industrie, de kledij dat er wordt gedragen in de porno-industrie,
weinig,
effectief,
man.
Ja, weinig. En als ze iets dragen, is het zo die siliconen second skin, ook zweterig, ook veel trekken en drukken en weet ik veel wat. Dus die voelde zich helemaal geïnspireerd. Dus je ziet dat men dat op zich niet vergeet. Het is blijkbaar alleen een heel moeilijke puzzel om te zoeken naar de juiste oplossingen.
We hebben nu heel veel gepraat over professionele wielrenners en wielrensters. Maar er zijn ook heel veel amateurs die ook vaak op de fiets zitten en wellicht dit soort van problemen ook hebben. Maar die niet medische begeleiding hebben. Ik kom thuis van mijn fietstocht van 70, 80, 90, 100 kilometer. Ik ga onder de douche, ik droog mij af. Volstaat dat?
Of... Als jij geen klachten hebt, volstaat het perfect. Als je wel klachten hebt, dan is mijn eerste tip, pak dat spiegeltje en ga een keer kijken naar welke klachten je daar effectief hebt. En let echt op die bijkomende dingen. Als je merkt dat er irritatie is, huidirritatie, werk dan zo proper mogelijk. Je wassen met water is helemaal perfect. Niet te veel synthetische crèmes en douchegel met perfecte parfums of zalige parfums gaan gebruiken. Zo pH-neutraal, zachte zeepen en zo gaan gebruiken. Als er echt irritatie is, mag je zelfs eventueel zo'n isobetadine zeep gaan gebruiken om wat antibacterieel te werken. Nee, anders is gewoon water eigenlijk prima. En nadien rustig laten drogen, want jij zei, ik pak mijn handdoek, ik wrijf mij goed af. Ja. Als je op die huid die misschien super geïrriteerd zijn, ook nog goed gaat beginnen wrijven, dan maakt het soms nog erger. Ja. Dus met de blote poep rondlopen, het allemaal wat rustig laten drogen, is helemaal prima. En eventueel, nadat het nadien rustig is kunnen drogen, nog een beetje extra gaan hydrateren, is eigenlijk ook een goed idee.
Want dat als we ons... is dan met het crempje dat voor je gezicht of het gezicht van je partner...
Je kan effectief, er zijn merken die daarop inzetten die inderdaad hydraterende oliën gaan voorzien voor de vulvazone, voor de mannelijke perineale zone. Maar dus alles wat aan natuurlijke producten zijn, zoals een olijfolie, een kokosolie en zo, kan je ook gaan gebruiken. Nu natuurlijk, die merken die daar meer op inzetten, dat is soms wel aangenamer dan echt de bus olijfolie naast je douche te gaan zetten.
Oh, maar ik vind het wel interessant. Maar, olijfolie werkt ook.
Denk in ieder geval aan zo natuurlijk mogelijke producten en niet te veel willen hydrateren met de chemische dingen, want dan ga je weer zorgen dat je je huidporen zou gaan verstoppen en afsluiten en dan ga je de bacteriën weer te veel inhouden. Dus de huid moet kunnen blijven ademen en toch gevoed worden.
Professor Hedwig Neels, ik ga met heel andere ogen naar de koers kijken. Dank u wel daarvoor.
Dank je wel.